Goedenavond. Welkom tot deze Bijbelstudieavond. En het is een heel mooi iets dat we die zo kunnen ervaren en zo kunnen vertellen van een heiland die gekomen is om zondaren zalig te maken. En het is wat de mens heeft of niet heeft. Dat hangt helemaal af van of hij de Bijbel gelooft of niet. En geloof in de Heer Jezus Christus en wees behouden. Heb nieuw leven. Zie zijn leven. En ik wil graag dat u uw Bijbels opent bij 1 Petrus. En we gaan naar het derde hoofdstuk. Vorige keer hebben we er ook wat van gezien. En het is gewoon dat de mens die heeft veel vraagtekens bij God, in plaats van uitroeptekens. Hebt u vraagtekens of hebt u uitroeptekens? Ik wil u zeggen dat als ik het zo voor mezelf bekijk, dan zijn het alleen maar uitroeptekens. Vraagtekens die zijn er niet. Maar desalniettemin zullen we toch door de schriften zien wat voor vragen er zouden kunnen zijn en hoe u die kan zien, hoe u kunt zien wat voor vragen er zijn die u zelf hebt en hoe groot dat God is, hoe rijk God is en hoe bijzonder God is. En dit zien we ook hier in Petrus, als die hierover schrijft en die zegt hij ook, zijn ogen aanschouwen en zijn oren die proeven. Van de hemel wordt er gezien, uw situatie, uw hart, uw leven, alles. De psalmist die maakt het zo mooi duidelijk, dat dat hele leven van u, dat God heeft zijn oog op u. En hij aanschouwt hetgene waar u mee bezig bent, opdat u het in zijn hand legt. Daar is het alleen veilig, maar ook tegelijkertijd is het daar een rust. We gaan lezen van 1 Petrus 3. En ik wil even erbij lezen. Ik wou eigenlijk wat verder gaan lezen bij vers 8. Maar sinds dat ik er toch op terug ga komen, denk ik dat ik nu ook ga lezen van vers 6. En daar staat gelijk Sarah aan Abraham gehoorzaam is geweest. Hem noemen de Heer, welke dochters gij geworden zijt. Als gij wel doet en niet vreest voor enige verschrikking. Dus er is geen vrees, alleen de vreze des Heren, dat is de rust. Gij man insgelijks woont bij haar met verstand aan het vrouwelijk vat, als het zwakste, eergevende, als die ook mede erfgename der genade des levens met haar zijt, opdat uw gebeden niet verhinderd worden. En eindelijk, zijt alle eensgezind. Nou, we zien al wat, we komen hier nu iets tegen dat je niet zo gek veel ziet. En dus je kunt wel nagaan, dat heeft te maken met de natuurlijke mens, die niet zo makkelijk eensgezind is. Er zijn er geen twee mensen die hetzelfde denken. Er zijn altijd in alles, zul je zien dat er verschillen zijn. Niet alleen een verschil tussen man en vrouw. Maar dat er mannen verschillend denken. En zelfs leidinggevenden kunnen verschillend denken. Daarom er is maar één antwoord dat we kunnen zien. En dat is de Heer Jezus. Hij is het enige antwoord, want hij is dezelfde. Er is geen van ons die altijd dezelfde is. We hebben iedere keer weer wat anders. En als we bijvoorbeeld, we lezen ergens in de Bijbel, dan kunnen we er heel enthousiast voor zijn. En een volgende week zijn we aan het lezen in een heel ander gedeelte. En daar zijn we enthousiast voor. En we missen dan het kardinale punt, zou ik gaan zeggen. We missen waar het om gaat. We missen waar de Bijbel over spreekt. Waar dan ook in de Bijbel. Want het spreekt overal over de Heer Jezus. Vergeld niet kwaad voor kwaad of schelden voor schelden, maar zegend daarentegen, wetende dat gij daartoe geroepen zijt. Dit is nou nog maar één puntje hier, dat we tegenkomen waartoe u geroepen bent. Hè? Opdat gij zegeningen zoudt beërven. Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die stillen zijn tong van het kwaad. En zijn lippen, dat zij geen bedrog spreken. Is er iemand die nog nooit geleugend heeft? Als u daarop ja zou zeggen, ik heb nooit geleugend, dan is dat in ieder geval de eerste leugen. Zo houd dat even in de gaten, want we zijn soms staan we nogal hoog met onszelf. Niet zozeer met een ander, maar wel met onszelf. Dus die wijken af van het kwaad en doen het goede, die zoeken vrede en jagen dezelfde na. En hier hebben we dat vers, want de ogen des Heren zijn over de rechtvaardigen en zijn oren tot hun gebed. Twee punten die u wel mee mag nemen, hè? Dus de ogen des Heren zijn over de rechtvaardigen. We kunnen dus ook hieruit weer leren dat Petrus die heeft de psalmen en de spreuken heeft die gelezen. En niet alleen die, want we komen er straks ook misschien nog wel tegen, ook heeft hij het over Abraham, hij heeft het ook over Noach. Het zijn twee korte brieven eigenlijk die hij hier schrijft. En toch sta je er heel verbaasd van hoeveel leer dat hij hierin bewerkt. En hoeveel hij laat zien van het leven met de Heer Jezus. En natuurlijk is het geweldig dat hij zo met de Heer Jezus geleefd heeft. En dan die 3 jaar vooral en daarna. Een korte tijd natuurlijk daarna, maar toen de Heer Jezus naar de hemel gegaan is, dan ga je dat allemaal overdenken. Als je iets gehoord hebt, dan op dat moment, dan neem je dat misschien in. Maar als je, dit zijn dus ervaringen van Petrus als die discipels, die apostelen. En dan naderhand, dan kom je iedere keer dingen tegen en dan zeg je, oh, dat heeft de Heer Jezus natuurlijk zo bedoeld. Toen begreep ik het niet, daar kom je geregeld tegen, dat de discipelen begrepen niet waar het om ging. Je leest het wel, er zijn zo ook zijn er dingen die u wel leest, maar die u nu nog niet begrijpt. Of niet volgt, of wat voor taal dat u er ook aan vast wil knopen. Maar het gaat erom dat ergens een beetje verder misschien een andere dag, een ander jaar kan het nemen en dan ga je eens... Oh, dat leerde ik daarvan. Maar nu zie ik het werkelijk. Hè? Dus nu zie ik het. Ziet u werkelijk wie de Heer Jezus is? Het is zo ontzettend verbazingwekkend dat de Heer Jezus ons geen zonde toerekent. Dat is onbegrijpelijk. Dat is zeker in de wereld waarin we leven, dat is niet te vatten. En daar hebben we dus juist de moeilijkheid. Want God, dat komen we hier zo tegen, maar ik vind het wel heel bijzonder, dat God die zegt dingen tegen mensen, ik zal u zo wat ervan laten zien, en dan vergeet hij. Is dat nou... Dat lijkt voor ons helemaal niet logisch, dat God iets kan vergeten. God die vergeet. Want hij zonde, die herinnert hij niet meer. Die is hij vergeten. Hij gebruikt daar uitdrukkingen voor. Die heeft hij geworpen in het diepst van de zee, zo ver verwijderd, zo ver als het oosten is van het westen, en ga zo maar door. Maar dat komt niet helemaal tot ons door. Wanneer dat werkelijk tot je doordringt, wanneer dat in de diepste mens ingaat, dat God dat niet meer herinnert in de Heer Jezus. Dan zie je, zo, nu, we hebben vandaag het over de bevrijding, nu weet ik iets van bevrijding. Dat andere is allemaal mooi en aards, maar dat blijft het ook, dat is aards. Dan kun je iets, het kan ook zo weer weggenomen zijn. Het viel mij op in ieder geval dat, we hebben de bevrijding 75 jaar gevierd. Ja? En wat hebben we nu? Bent u nu vrij? Nee, u bent niet vrij om te gaan en staan waar u wil. U bent niet vrij om te doen wat u wil. 75 jaar geleden, toen kwamen we uit een benauwde periode, zou je kunnen zeggen. En toen konden we ineens dingen gaan doen die we nooit gedaan hadden. Als kinderen zeker hadden we die nog nooit gedaan. Dat was een bevrijding. Maar u ziet dat in een moment van tijd. Het is toch maar een moment. verwantheid. Ligt alles plat. En is de vrijheid er dus niet. Er was gisteren niet de vrijheid om samen te komen. Op die verschillende plaatsen. Waar ze anders wel deden. Hé. Hey, wat zou de bedoeling hiervan zijn? Zou er echt een bedoeling achter steken? Of is het zomaar een ongeval? Of wil de mens het maar het liefste zo wegwerken? Zodat we er niet mee geconfronteerd worden. Maar dan wil ik in ieder geval voor u die luistert, wil ik u er wel mee confronteren. Dat dit is de hand van God. Het was heel bizar eigenlijk wanneer je eraan denkt. Dat na 9 van of de dingen die er gebeurden bij Farao. Dat Mozes en Aaron die deden die wonderen daar voor hun neus. Voor al die Egyptenaren. En tenslotte zeiden ze zelf tegen Farao. Weet u nog niet dat Egypte is gewoon verwoest? Nee, want daar wilde hij niet naar luisteren. Hij ging gewoon niet. Wat hij zei was dit. Ik ken de Heere niet. Wie is hij? En ik wil hem ook niet kennen. En ik ga ook niet luisteren. Heeft hij ook niet gedaan. Hij is verdronken in de Rode Zee. Wat? Is dat de enige optie daar u naar uitziet? Om te verdrinken in de Rode Zee? Is dat het enige wat u hebt in het verschiet? Of hebt u een verlossing in de Heer Jezus Christus? Dat is de enige verlossing. En ik wil dat echt heel sterk aanhalen. Dat we zien dat zo nu voor ons. En tegelijkertijd wil die mens dat eigenlijk niet aannemen. Want dan moet hij zijn leven overgeven. Dan gaan we even hier verder kijken. En ik wil hier nog verder met u lezen. Want de ogen des Heren zijn over de rechtvaardigen en zijn oren tot hun gebed. O, wilt u naar hem bidden en naar hem roepen en zeggen, Heren, hoor mijn gebed. Dat in nederigheid we mogen knielen voor de Almachtige, voor de Heer des Heren en de Koning der Koningen. Knielen voor hem, want hij heeft alles in zijn hand, niemand anders. En dan zie je het, maar het aangezicht des Heren is tegen degene die kwaad doen. En wie is het die u kwaad doen zal, indien gij navolgers zijt van het goede? Ik vroeg me eigenlijk dat ook af. Wie is het die u kwaad doen zal, indien gij navolgers zijt van het goede? Er zijn er best heel wat die dat niet willen, dat het goede navolgt. Die zijn er heel wat, die zijn er velen zelfs. Die zijn van staan te kijken. Mensen hebben er een gruwelijke hekel aan als jij vrede hebt. En als je dan de Heer Jezus gaat prediken, dan ben je natuurlijk helemaal, ja, dat kan toch niet. Nee, vrede moet komen door hetgeen dat wij doen. Nou, dat zal dus nooit gebeuren, zo komt er geen vrede, want er is een kwestie van vrede in het hart. Kent u vrede in het hart? Een heel vernieuwd leven. Oh, daar moeten we op rekenen. Waarin gij ook leidt om der gerechtigheid wil, zo zijt gij zalig. En vrees niet uit vrezen van hen en wordt niet ontroerd, maar heiligt God de Heere in uw harten en zijt bereid tot verantwoording aan een ieder die uw rekenschap afwijst van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en vrezen. Ah, we mogen een antwoord geven van de hoop die in ons is. Hier ook. Mag ik een antwoord geven voor de hoop die in mij is. Dit is de enige hoop. Er is voor mij geen andere hoop, alleen de Heer Jezus Christus. Ik mag uitzien, opzien naar hem. Hoe lang we hier nog zijn, daar heb ik geen idee van. Maar iedere dag met Jezus is beter dan de dag daarvoor. Hoe is uw dag vandaag geweest? Is die een goede dag geweest? Of bent u eenzaam geweest? En u kunt eenzaam zijn, want zonder de Heer Jezus zijn we eenzaam. U kunt angstig zijn, want zonder de Heer Jezus zijn we angstig. En zo zijn er allerlei dingen om ons heen die we mee tegen kunnen komen. Omdat, moet u luisteren, de Heere is mijn herder. En die zorgt altijd. Hij is ook altijd aanwezig. Hij is net als de schaduw. De schaduw is altijd bij je. En zo is de Heer Jezus. Wanneer de Heer Jezus jouw heiland is. Wanneer de Heer Jezus gekomen is en hij is jouw zaligmaker. Dan is hij gekomen om jou zalig te maken. Een zaligheid te geven in dit leven die onmogelijk is. Maar met hem zijn alle dingen mogelijk. En hier is het mogelijke met hem. Dat er is een zaligheid die zo groot is. We lezen dat ook hier, leest u maar met me. En hebt een goed geweten, omdat in hetgeen zij kwalijk van u spreken, als van kwaaddoeners, zij beschaamd mogen worden, die uw goede wandel in Christus lasteren. Ziet u, dat gebeurt dus ook. Want het is beter dat gij weldoende, indien het de wil van God wil, leidt, dan kwaaddoende. Want Christus heeft ook eens voor de zonde geleden. Hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen. Opdat hij ons tot God zou brengen. Zie je dat? Hij heeft geleden, zodat hij u zou nemen en tot de Vader brengen. Vader, hier is een van degenen die ik aan u wil presenteren. Wilt u hem zo bij u houden? Zo, wat toch een bijzonderheid dat er is gegeven van God de Vader aan de Heer Jezus om dit te mogen doen, zodat de Heer Jezus dit weer terug kan. Hij zegt, hier is er een, Vader, die komt er ook weer bij. Nou, trouwens, zou u dat zijn vanavond? Zou wel mooi zijn, hè? Dat vanavond de Heer Jezus zo dat gebaar naar de Vader maakte en dat u in zijn hand zo aangeraakt werd. Oh, een nieuw leven in de Heer Jezus. Wat is dat toch geweldig. Omdat hij ons tot God zou brengen. Die wel is gedood in het vlees. Maar levend gemaakt door de geest. Ah, je ziet. Het leven van de geest is in de Heer Jezus. Hè? Hij is wel gestorven aan het kruis. Maar hij leeft tot in de eeuwigheid. In de welke hij ook heen gegaan is. Zijn de geesten die in de gevangenis zijn gepredikt heeft. Die eertijds ongehoorzaam waren wanneer de langmoedigheid Gods eenmaal verwachtte in de dagen van Noach. Ik zei, hij kwam ook terug naar Noach. En als de ark toebereid werd, waarin weinigen, dat is 8 zielen, behouden werden door het water. Waarvan het tegenbeeld, de doop, ons nu ook behoudt. Niet die een aflegging is der vuiligheid des lichaams, maar die een vraag is van een goed geweten tot God. Zo, het maakt wel duidelijk hier dat de doop is niet hetgene waardoor je behouden wordt. De doop, dat heeft alleen maar te maken, ik behoor de Heer Jezus toe en nu laat ik dat zien. De doop is een beeld van het evangelie. Wat is het evangelie? Het evangelie is het sterven, het begraven en het opstaan. Dat is het evangelie. Heel eenvoudig, zie? En zo ga je onder water. En zo kom je daar weer uit. En dat is gewoon een beeld van het evangelie. Dat is de dood. En wanneer je dus nieuw leven ontvangt. Dan ontvangt u ook gelijkertijd. Daarom worden mensen ook zo gedoopt. Nadat ze de Heer Jezus hebben leren kennen. Niet voor die tijd. Want dat heeft natuurlijk geen zin. Nou, ik begrijp dat zal best enige verstoring geven. Maar zo is het aangegeven in de schriften die ik niet kan veranderen. Zo, en daar heb ik trouwens ook geen behoefte aan, even erbij verteld. Waarvan het tegenbeeld de doop ons nu ook behoudt. Niet die een aflegging is der vuiligheid des lichaams. Maar die een vraag is van een goed geweten tot God. Door de opstanding van Jezus Christus. Water was nooit geen zonde weg. Laat dat even heel duidelijk zijn. Zijn er dus die waarde hechten aan de doop, dat het hun eeuwig leven geeft. Maar dat kan natuurlijk nooit, want water kan absoluut geen zonde wegwassen. Zo, welke is aan de rechterhand Gods, opgevaren ten hemel, de engelen en machten en krachten hem onderdanig gemaakt zijnde. Nu wil ik eventjes teruggaan naar het Oude Testament, dat doen we nog alles, hè. En dat houdt u ook een beetje bezig daar met de schriften. En ik wil even naar Spreuken gaan. Naar Spreuken. Want eerst naar het 3e hoofdstuk. Spreuken 3. Om gewoon te laten zien. Want daar hebben we iets van gelezen hier. Om te laten zien dat Petrus. Je hebt hem hier al gezien. Hij sprak over Noach hier. We gaan ook nog even kijken naar hoe hij sprak over Abraham en Sarah. Dat hebben we ook al gelezen. En hoe de verschillende dingen zijn, ook in de psalmen die hij naar voren brengt. En het is heel bijzonder dat in zo'n korte tijd, 8 hoofdstukken in twee brieven, en eigenlijk nog wel korte brieven ook, maar goed, die met deze hoofdstukken geeft hij dus aan, van begin tot eind gaat hij door de Bijbel heen. En dat is heel mooi, zodat u niet vast raakt te zitten in één stukje van de Bijbel. Want dat geeft, dan komt u op een inzicht dat heel eenzijdig is. En dat is natuurlijk helemaal niet de bedoeling. Hè? En in wat we hier zien in Spreuken hoofdstuk 3. En er staan deze woorden, moet u kijken. Ik lees van vers 5. Vertrouw op de Heere met uw ganse hart. En steun op uw verstand niet. Dat is al iets dat we helemaal niet kennen eigenlijk. Hè? En nu zegt de schrift hier iets dat wij niet kennen. En ga nou eens iets toepassen in je leven dat je niet kent. Dat is een van de eerste moeilijkheden die je tegenkomt wanneer je Bijbel gaat lezen. Het toepassen van de dingen die je niet kent, om die toe te passen. Want dat strijdt tegen je in. Ja, maar ik moet toch weten. Nee, je gaat dus iets doen waar je eigenlijk geen weet van hebt. Want die zaligheid, die is je nog niet bekend. Als je niet werkelijk de Heer Jezus in je hart hebt, levende, en de schriften daar ook in bestudeert, die een rijkdom zijn voor je leven, die je leven vervullen, die je leven leiding geven, die je leven vrijheid geven, die je leven kracht geven, dat komt uit de schriften. Nou, als je dat niet hebt, dan kun je niet zeggen, ik begrijp het. Begrijpen doen we het al helemaal niet. En hier vertrouw op de Heere met uw ganse hart en steun op uw verstand niet. En twee woordjes die er direct erna zullen komen van uw lippen. Zijn hele kleine woordjes. En dat zullen deze woorden zijn. Ja, maar. Die komen er dan. Ik moet toch zelf ook wat doen. Nee. De schriften, God die vraagt altijd dat we luisteren naar hem. Dat is een heel simpel iets. Nou weet ik niet hoe het met u zit. Ik ben opgevoed. En dat heeft altijd te maken met je leven natuurlijk. Als je opgevoed bent. En ik ben opgevoed met. Ik ben opgevoed met luisteren. Naar wat mijn vader en mijn moeder zeiden. Dat was bij ons wel een eerste vereiste. Daar werd ook geen twijfel aan gegeven. En ik zeg niet dat ik altijd deed wat ze zeiden. Dat is een ander verhaal. Maar dat werd wel. Dat werd wel zo aangegeven dat verwacht werd. Deed ik dat niet, dan was ik wel ergens bezig met de consequenties daarvan. En die konden best heel serieus zijn. Volgt u me? Ik hoop een klein beetje. En misschien hebt u wel diezelfde ervaring. Maar in ieder geval, die ervaring is nog net zo duidelijk voor mij als 80 jaar geleden, bij wijze van spreken. Of 75, hoeveel u er maar van wil noemen. Als mijn vader zoiets zei, dan kon je ervan op aan, hij bedoelde wat hij zei. En ik dank God daarvoor dat ik dat heb mogen leren. Want nu lees ik de schriften en dan staat er iets en dan zeg ik, ja, zo is het. Of dat ik dat nou in kaart kan brengen of niet. Of dat ik nou dat begrijpen, daar gaan we het niet over hebben. Of ik dat nu zomaar kan doen altijd. Daar gaat het niet over. Het gaat erover, is dit waar? Ja, dit is waar. Dit is waar. Dit is de enige waarheid die u vindt. U vindt geen waarheid in het leven. Ieder spreekt een ander tegen. De Heer Jezus Christus, hij is de waarheid en er is geen andere. Hij is ook het leven en er is ook geen andere. En hij is ook de weg en er is ook geen andere weg. Als we daar nou even stoppen en daaraan denken en zien wat het dan is, als ik hem leer volgen zonder vragen. Wat een geweldige rust geeft dat. Zijn er dan geen vraagtekens in mijn leven? Ja. Ja. Er zijn vraagtekens. Ik heb vragen. Maar die mag ik vragen aan de Allerhoogste. En die mag ik dan neerleggen. En wanneer het hem belieft, dan zal hij antwoorden. En zolang hij niet antwoordt, dan mag ik een heel simpel woordje. Dat eigenlijk de hele wereld niet wil. En dat is wachten. Gewoon wachten. Een heel Nederlands woord. Wachten. Kent u dat woordje wachten? Nee. Nee. Ga maar eens rijmen eens ergens. Ja, nu is het een beetje andere toestand. Dat weten we. Maar anders gaat u maar eventjes op de weg. En dan ziet u wie wil er wachten. Komt bij een verkeerslicht. Wie gaat er wachten? Nee, er is echt wachten is een woord dat niet gekend is. En dan zegt God, die zegt vaak wacht. Er is één psalm en dat is psalm 27 in het laatste vers daarvan. Dat geeft twee keer aan het woord wacht. Wat betekent dat? Ga niet verder. Dat is heel belangrijk. Waarom niet verder gaan? Dat dreigt gevaar. Want dan ga je op je eigen weg verder. Dan ga je eigen wil verder. Dan ga je doen wat je zelf wil. Dat is een groot gevaar. Dat is het grootste gevaar dat we tegenkomen in ons leven. Onze eigen wil doen. God die wil. Hey. God die wil heel eenvoudig. Het staat hier. Vertrouw. Dat is het eerste woordje dat we dan lazen in Spreuken 3 vers 5. Vertrouw op de Heer. Vertrouw ik op de Heer als ik mijn eigen wil wil doen? Nee. Nee. Dan vertrouw ik hem gewoon niet. Nee. Ja, maar je moet er toch wel... Nou, daar hebben we het al over gehad. We moeten eventjes nadenken. Ja, waarmee? Over wie God is. Daar wil ik over nadenken. Ik wil erover nadenken hoe hij is. Hoe het mogelijk is dat die Almachtige, de Heilige, iets te doen wil hebben met een man zoals ik. Dat is gewoon... onbegrijpelijk, geliefden. Dat is een onbegrijpelijke zaak. Maar het is waar. Het is waar. Ik mag weten dat hij bij me wil wonen. Ik snap het niet. Ik weet ook niet waarom. Allemaal tot zijn eer en heerlijkheid en glorie. We gaan hier nog, we zijn hier nog niet helemaal klaar. Dus steun op uw verstand niet. En dan gaat hij verder. Ken hem in wat? In al uw wegen. En dan krijg je iets heel verbazingwekkend. En hij zal uw paden recht maken. En dan geeft hij er nog een kleine boodschap erachteraan. Ziet u dat? Dat komt in het volgende vers. Zijt niet wijs in uw ogen. Zijt niet wijs. En de meeste mensen denken ze dat ze de wijsheid in pacht hebben om mee te beginnen. En dat ze wijzer zijn dan de anderen, want anders zouden niet zoveel geargumenteerd worden. Waarom denkt u dat er in de regering hier zo'n, hoeveel, dat weet ik niet meer, maar 12 of 14 partijen zijn? Omdat de ene denkt dat hij het beter weet dan de andere. Dat is gewoon de hele uitkomst ervan. Waarom worden ze gespleten weer? Waarom scheiden ze? Gewoon omdat ze denken dat ze het beter weten. Iemand weet het beter dan een ander en daarom gaat hij er vandoor. Moet u luisteren. Wat toch een verschil... Wanneer je weet dat er een God is die hoort, die luistert naar u, die wil graag dat u met hem communiceert. En die zegt, kom naar mij. En wees vrij. Vrij van al deze dingen, van al dat aardse gepeuzel. En ook gepuzzel. Het is gewoon een 100.000 stukje puzzel en er is niemand die er ooit mee klaarkomt. Er is niemand die eruit komt. Er is niemand die het ziet zitten. Er is niemand die ermee verder kan. Waarom niet? Om al die eigen willen zijn allemaal anders. Maar de Heer Jezus is één. Die is één met de Vader, is één met de Geest. En zo is Hij ook. Wil Hij één zijn met ons? Dat is, wil ik één zijn met Hem? Ja, ik wil één zijn met Hem. Ik wil graag die herder volgen. Ja, ik maak er wel een knoeiboeltje van, zullen u zeggen. Dat is waar, daar ben ik helemaal mee eens. Maar hij houdt van mij. En dan komen er nog een paar bijzondere dingen achteraan. Daar gaan we ook nog wel even naar kijken. Want Moet kijken, zijt niet wijs in uw ogen. Vrees de Heere en wijk van het kwade. Zo. En ik ga even een klein beetje verder. Dat is nou vers 11. Mijn zoon, dus hij spreekt direct tot ons, verwerp de tucht des Heren niet. En wees niet verdrietig over zijn kastijding. Dat hebben we trouwens in Petrus, die hij gaf, bracht dat ook naar voren, de kastijding of de beproeving die we tegenkomen. Waarom is dat? Die hebben we nodig om ons te leiden. Het is heel interessant, ik zal het tegelijk er even bij halen. Die beproeving of die lijn die daarin zit van onderwijs. En dat is belangrijk, de lijn van onderwijs. Onderwijs heeft natuurlijk een hele douw gekregen over de jaren. Dit kan van mijn kant een beetje een eenzijdig iets zijn. Mijn vader is 45 jaar hoofd van de school geweest. En volgens verschijnen was hij een van de beste. In ieder geval denk ik het, of u het nu denkt of niet, dat maakt me niet zo gek veel uit. Ik geloof dat hij de beste was. En tegelijkertijd, hier staat iets dat ik geleerd heb. Nou, geleerd. Geleerd, dat is weer zo'n groot woord, hè. Moet u kijken, het begint met Psalm 23, de Heer is mijn herder. En dan staat er tegelijk bij, mij zal niets ontbreken. Dus dat heeft God geschreven, dus dat is zo. Wanneer we tot de schriften komen, is gewoon voor mij een kwestie, zo is het. Er zijn geen vraagtekens, alleen maar uitroeptekens. Er zijn geen vraagtekens. Dit is zo. Ik weet, voor vele mensen is dat niet het geval, maar totdat u dat ziet, bent u een arme zondaar die er zonder doel rondloopt. Of liever gezegd, doelloos. Nou, hier gaat hij verder. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Hij voert mij zachtjes aan zeer stille wateren. Je ziet hier dus, ik ga hier niet lang bij stilstaan, maar wel eventjes hoe liefdevol hij met ons omgaat. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid om zijn naams wil. Al ging ik ook in een dal der schaduw des doods, ik zou geen kwaad vrezen, want gij zijt met mij, dat zegt alles. En dan krijgen we het. Uw stok, dat is correctie. Uw staf, dat is leiding. Er is geen leiding zonder correctie. En die correctie die hebt u nodig, die correctie die heb ik nodig. En als we die correctie niet hebben van een hemelse Heer, dan gaan we gewoon de verkeerde kant op. Want wij alle als schapen hebben gedwaald. We gaan allemaal onze eigen weg. En die weg is een dwaalweg. Hier is correctie nodig. Geliefde, doet het pijn wanneer je gecorrigeerd wordt? Misschien wel het meeste aan uw gedachtegang. Het meeste aan uw gevoelens. Daar doet het vaak pijn. Maar voor de rest is het een kwestie van het is nodig. Een van de problemen die we vandaag hebben natuurlijk, is dat we mogen niet meer corrigeren. Wat een troep dat toch geworden is. Wie kan dat nou toch zeggen, dat je niet meer gecorrigeerd mag worden? Veronderstel dat iedereen ineens zijn eigen zin deed. De ene ging links op de weg rijden, de andere rechts. En zo kom je elkaar tegen. En ziet u de rampen ervan in? En God die komt en die zegt, zou jullie niet eens willen luisteren? Zou je niet eens willen luisteren? Nou zou ik haar eens zeggen, en wie ben ik? Maar tegelijkertijd wil ik het wel zeggen. Wat vindt u van deze tijd waarin alles stilgelegd wordt? Zou dat niet een goede tijd zijn om te gaan luisteren naar God? Om te zien, wat zou God hiermee bedoelen? Ik denk dat dat heel simpel is. Dat is niet zo moeilijk. God die wil dat we luisteren. En een van de eerste dingen, als u iets over wil brengen, dan moet er geluisterd worden, want anders kun je niks overbrengen. Ik heb al op veel plaatsen gesproken. En er zijn mensen die graag luisteren. Die makkelijk luisteren. En er zijn mensen die niet willen luisteren. En dan zie je van allerlei gebeurtenissen voor je. Het is heel bijzonder hoe je zo over een hele menigte kan kijken. en je ziet ze bezig. De ene schuift heen en weer. De andere zit om te kijken. De andere is weer ergens anders mee bezig. Waarom? Ze willen niet luisteren. Want er is iets dat hun hart raakt. Geliefde, als deze boodschappen die we hier mogen geven het hart niet raken, dan hebben ze geen waarde. Het is de bedoeling dat God ons laat zien wie we zijn. En dat Hij zelf ons wil veranderen. In iemand die we nog nooit geweest zijn. Een heel nieuw leven. Is dat mogelijk? Jazeker. Jazeker. Dat is voor ieder mogelijk. In ieder geval wel de bedoeling. In ieder geval is het Gods bedoeling. Ik zou er eentje geven die heel duidelijk is. En er zijn er eigenlijk verschillende dan op een rijtje. Maar als je de discipelen neemt. Dat waren beslist geen jongens die nu aan het studeren waren. Want later zeiden ze nog van deze. Deze. Die hebben niks gestudeerd. Die zijn ongeletterd. Maar ze zijn bij Jezus geweest. Ze zijn bij Jezus geweest. Is dat het verschil? Dat is het verschil, geliefde. Bent u bij Jezus geweest? En als u bij Jezus geweest bent, dan is het een nieuw leven. Dan zit er kracht in. Dan is er zo'n vernieuwing dat u zegt, ik wil nooit meer terug naar het oude. Ja. Dat is dat leven. Petrus en de discipelen die waren inderdaad, die waren bij Jezus geweest. En je zag de wonderen, je zag de predikingen komen. Petrus die in het begin toch eigenlijk wat benauwd was. En die stond daar op en die verkondigde en hij zegt, jullie hebben de Heer der Heren gekruisigd. De Heren van de Heerlijkheid gekruisigd. Oh, die hebben je aan een hout gehangen. En die heeft er inderdaad aan dat hout gehangen. En hij heeft voor al onze zonden betaald. Nog eentje. Ziet u hem daar hangen? Ziet u wel eens dat beeld ervan? Daar is de Heer Jezus. En daarnaast hem, daar hangt iemand. Die is wel tot heel andere gedachten gekomen. Want als ik het lees, dan staat er hebben ze moordenaar. En nu zegt hij, gedenk mijner. Ja, maar dat kan toch niet? Hij moet toch wel eerst een beetje verzoenlijk gaan leven? Zal die arme man toch niet veel gelegenheid meer voor hebben? Nee, want hij zit daar vastgespijkerd. Maar dat hoeft ook niet, want de Heer Jezus, die is de weg. En hij zegt, heden, zult ge met me in het paradijs staan. Heden, hij zegt niet, over een tijdje zal ik eens kijken of dat ik nog ruimte heb. Hij zegt niet, als je nu lang, jaren geleden, ik weet nog, ik was op bezoek, er was een man, die was niet wel, die was ziek, en ik was gevraagd om daar eens te gaan kijken, en ik had gekeken, en de vrouw die zat er ook, ik denk dat het een vrouwtje was, in begin 70, en ik zeg, kent u de Heer Jezus? Wel, ik ga naar de kerk, ja, maar dat vroeg ik niet, ik vroeg of dat u de Heer Jezus kent. Ik lees mijn Bijbel. Ja, maar dat vroeg ik ook niet. Ik vroeg of dat u de Heer Jezus kent. Bent u wederom geboren? Hele duidelijke vraag. Dat vroeg de Heer Jezus ook aan een van de geleerden daar, aan Nicodemus. En bent u wederom geboren? Nee, daar ben ik nog niet gereed voor. Oh, wat moet u nog meer doen? Ik denk meer bidden. En meer Bijbel lezen. Hoeveel meer bidden moet u nog doen? Hoeveel meer Bijbel lezen moet u nog doen? Hoeveel meer dingen moet u nog doen? Hé, bij die moorden aan het kruis was het nu. Ik zou haar zeggen nu of nooit. Hé, misschien komt dat voor u ook wel een beetje over. Het nu of nooit. De Heer Jezus wil nu bij u binnenkomen. Ik bedoel niet in uw huis, daar ook, maar in uw hart. En daar leven en daar vanuit de richting bepalen voor de rest van uw leven. Wat een geweldige rijkdom. Je hebt iemand die almachtig is, alwetend en die alomtegenwoordig is en die gaat de richting van je leven bepalen. Wat een verschil dat moet zijn. Want ja, als de blinde leidt, dan vallen ze allebei in de gracht. En de Heer Jezus is degene die de blinden laat zien. Maar als we nog blind zijn, dan zullen we niet ver komen. Dan wordt het een nare zaak. Kunnen we geen eens lopen, want we zijn ook nog dood en we zijn ook nog doof. Geliefde, wat toch een verandering wanneer de Heer Jezus in je leven komt. Wanneer Hij dat leven als het ware opneemt en dat voor je leeft. Dat Hij zich zo gegeven heeft om dat te doen. Het is onbegrijpelijk, maar het is wel waar. Het is absoluut waar. Het is zonder meer waar. Dat is de rijkdom van het leven. Dus hier even terug naar onze psalm. Uw stok en uw staf. Weet u wat hij daarvan zegt? Die vertroosten mij. Die vertroosten mij. Zo'n geweldig woord, hè? Je wordt vertroost. Hoe kan dat? Wel, de trooster, de Heer Jezus heeft gezegd, de trooster zal komen, de Heilige Geest zal komen, en die zal uw leven leiden. Ah, daar kunnen we verder. Nou, je ziet, deze hele psalm, die zit gewoon vol. Ik denk dat Petrus dat ook gelezen heeft. En dan gaan we nog even ergens anders naartoe. Ik was aan het lezen, en dat was toch wel mooi, in 2 Samuel, kent u 2 Samuel? En dat, wat we gaan bekijken, ik kan het niet allemaal doorlezen, maar ik kan het u aangeven, dan hebt u vanavond nog wat verder te lezen, dat is ook wel mooi natuurlijk. En in 2 Samuel 21. En u hebt wel gehoord van die man David. Het is altijd weer een mooi beeld om zo over te spreken. David, de man naar Gods hart. Misschien zegt u, nou dan begrijp ik echt niks van. Nou, dan zal ik u eerlijk zeggen, ik ook niet. Maar ik kan David volgen, maar God niet. Volgt u me? Ik kan David wel volgen. Ik kan David wel begrijpen. Waarom? Met zonde net als hij. In zonde geboren. God, die zo vergeeft en die zegt, dit is de man naar mijn hart. En die dan, als u het nakijkt, dan ziet u dat David is het meeste genoemd van het Oude Testament in het Nieuwe Testament. David? Ja. Hij begint natuurlijk heel mooi. Dat zien we dan hier, wanneer die daar bezig is met Goliath. En dat komt hier naar voren. Dus dan gaan we hier even kijken. Goliath, wat gebeurde er met Goliath? Wel, Goliath die had een grote mond in het leger van de Filistijnen en het leger van Israël was daar. En die kropen allemaal weg. En zelfs koning Saul die kroop ook weg en David komt eraan en zegt, wat is hier toch aan de hand? En ze krijgen natuurlijk juist de jongste thuis van 7 broeders en die geven hem allemaal op zijn kop. Wat is hij bezig? Waar is hij mee bezig? En die zegt tenslotte, gaat in zijn auto en zegt, joh, je hoeft nergens over in te zitten. Ik ga wel met die man vechten. Maar ik denk, hij is de jongste waarschijnlijk daar. Ook nog de kleinste. En die gaat die man even. Ah, wat toch een schitterend iets. Hè? Want dit is gewoon helemaal een beeld van waar we het pas ook nog over gehad hebben. Een zondag of zo geleden. Niet afgelopen zondag, denk de zondag ervoor. Dan hebben we het gehad over dat vlees. De mens en het vlees. En de strijd. En Mozes en zijn strijd. En Aaron en Hur die hem daarbij helpen. En Jozef die daar in dat veld aan het vechten was. Hè? Nou, dat hebben we toen even aangehaald. Nou, datzelfde komt hier naar voren. Hè? David, dus die gaat er naartoe. Is het u opgevallen dat hij 5 gladde steentjes nam? Waarom 5? Had er toch maar 1 nodig? Was hij niet zeker? Oh ja, ik denk dat hij zo zeker ervan was. Want Goliath, die had 4 broers. Nou, die komen we hier tegen. In dit hoofdstuk, in 2 Samuel 21, komen we die 4 broers tegen. En hij was dus voor die 4 broers ook gereed. Dat is toch heel eenvoudig. Dat was niet overmoedig. Je zou kunnen zeggen, het was toch wel moedig. Alleen in de Heer. Er is geen andere moedigheid dan in de Heer. De rest is vermoeidheid. Maar geen moedigheid. Moedig kunnen we alleen maar zijn in de Heer Jezus. Verder is er geen moedigheid. Laten we dat even vaststellen. En hier zo, ik lees van vers 15 in hoofdstuk 21. Voorts hadden de Filistijnen nog een krijg tegen Israël. En David toog af en zijn knechten met hem en streden tegen de Filistijnen dat David moeder werd. Nou is David op een plaats gekomen in zijn leven dat hij het aan anderen over moet laten. deze strijd. En dat had hij nog niet gedaan. Dus, maar, hier komt er eentje aan. En Isbi Benob, die van de kinderen van Rafa was, en het gewicht zijn er spies 300 gewichtkopers, en hij was aangegord met een nieuw zwaard deze dag David te slaan. Hij was, dat was toch ook wel een strijder, hè? Dus, dat zijn broers van Goliath. En, maar Abisha, de zoon van Saruja, hielp hem en sloeg de Filistijnen dood hem. Zo, je ziet. Ik zou haast zeggen, het is een beetje een gevaarlijke uitspraak, dat weet ik wel. Maar een goed voorbeeld doet goed volgen. Hier, die, zonder meer, deze mannen die weten er vanaf wat er gebeurd is. En die waren gewoon niet bang om te strijden. Ik denk dat een van de problemen is, dat de meeste mensen zijn bang om te strijden. Ja, strijden wat? Er zijn er die hebben allerlei rare dingen uitgehaald en die gaan zelfs een heel pakket aandoen om te strijden tegen de duivel of iets dergelijks. Nou, daar zijn we niet mee bezig. Nee, wat is de ergste strijd die u tegenkomt in uw leven? Ah, dat is dat mannetje dat u ziet wanneer u in de spiegel ziet. Of dat vrouwtje. Dat is degene waar u het meeste moeite mee hebt. Niet met die andere. Nee, het eerste komt dat vlees. Dat is altijd weer gereed om ons terug te trekken van. En dan ben je net, denk je, nu, ja, nu gaat het goed. Pas op, want er is er eentje, die is er niet mee eens. Kun je dat voorstellen? Zeker kan ik me dat voorstellen. Natuurlijk kan ik me dat voorstellen. Moet je luisteren. Ik heb 33 jaar, heb ik, bijna 33 jaar, dat is op een week na, heb ik geleefd in de wereld, in het vlees. En dat ging aardig goed, dat vlees en ik waren het aardig eens met elkaar. Je vindt dit toch leuk, je vindt dat toch leuk. En toen kwam ineens de Heer Jezus in mijn leven. Nou, dat overweldigde als het ware alles. Dat na een poosje zegt dat vlees, joh, je bent mij helemaal vergeten. Hè? Waar heb je het over? Ja, ik ben er ook nog. Nee. Nee, jij bent begraven, jij hoort daar in dat graf, je hoort niet hier. Nee, je hebt niks meer te zeggen, je hebt niks meer in te brengen, weg jij. En weet je wat? Die brutale aap die komt toch nog rustig terug en die zegt, ik ga toch nog eens proberen of dat je niet van de pad af kan krijgen. Ik denk dat daar de meeste die zeggen christen te zijn, sneuvelen. De strijd met het vlees. Ik heb er best veel gehoord. Je had het over met de duivel aangaan. Nou, daar heb ik helemaal niks mee. Ik ga liever met de Heer Jezus mee. Maar dat vlees, dat komt maar dichterbij. Dat wil proberen. Die wil proberen, ja, toch geliefd te zijn. En tenslotte, ja, moet je me toch een kansje geven dat ik toch ook nog wat kan doen. En ik wil je er toch naar de zin maken. En is het niet mooi als je... En dan kun je van allerlei dingen willen hebben en willen doen en ga zo maar door. En het houdt je allemaal terug van werkelijk te Jezus lief hebben. Dat is, geliefde, toch wel een hele val die er is, hè. Het is een hele val. Het is net als wanneer je gaat jagen, als het ware, en je zet overal vallen neer. Nou, dat doen ze natuurlijk in het noorden van Canada, doen ze dat veel. Er is veel gedaan over de jaren, ook de Indianen doen er nog steeds. Die gaan trapping. Denk ook trapping. En dan zetten ze overal de traps neer in het midden van de winter. En dan gaan ze die later na. Hè. Dat is de ergste trap die er is. De ergste val die er is. Dat je zomaar insluit. Misschien hebt u wel eens veel mensen houden er niet van en vinden het zo sneu en al dat. Maar misschien hebt u wel eens een muisje in huis gehad. En wat deed je? Je had er een hekel aan. Misschien was je zelfs zo bang van. Ja, ze is ook zo groot. Hè. Zo'n buis is zo gruwelijk groot. Dan zou je als groot mens toch echt voor aan de haal gaan. Hè? Ja, ik heb wel gezien dat vrouwen bovenop de aanhecht sprongen. Want er kwam een klein muisje langs. Hè? Nou, dat is toch echt wel wat. Hoor. Ja, nou, oké, je kunt het aan de poes overlaten. Dat is ook nog wat natuurlijk. Maar, hey. Dat vlees, dat komt er zomaar aan, net als een muisje. Ja, ik moet toch wat hiermee doen? Wat gaat u mee doen? Eigenlijk kun je er niks mee. Je kunt er helemaal niks mee, want het wil van alles anders dan de Heer Jezus. En als Hij de weg is, als Hij de waarheid is, en Hij is het leven, dan ben ik dus met dat vlees ben ik van de weg af, een leugen, en dood. Dat is alles opgeschreven daar in het vlees. En dat vlees wil nou juist zijn zin hebben. En hier zie je, het is maar goed dat die andere mannen erbij waren. Want eventjes later komt hier in vers 18 en het geschiedde daarna dat er wederom een krijg was te Gob tegen de Filistijnen. Toen sloeg Sibbegai de Hussiet Saf, die van de kinderen van Rafa was. Zie, dat is weer eentje. Voorts was er nog een krijg te Gob tegen de Filistijnen en Elanen, de zoon van Jaarei Arachim, sloeg Bet Halachim, dwelke was met Goliath de Gittit, wiens spieshout was als een weversboom. Nog was er ook een krijg te gaan, en zij dacht dat het zomaar af was, het is niet zomaar klaar. En er was een zeer lang man, die 6 vingeren had aan zijn handen en 6 tenen aan zijn voeten, 24 in getal, en deze was ook aan Rafa geboren. En hij hoonde Israël. Zie je dat? Je ziet hier dus iedere keer weer de werkingen van dat vlees. Wat een vergelijking dat we hier toch hebben. En dat waren reuzen. Dat waren reusachtig. En die waren reusachtig slecht. Reusachtig slecht, zei die. Dat zijn die reuzen. En die reuzen die komen voor in uw leven. En wat gaat u ermee doen? Ah, er is maar één. Die allen heeft verslagen. En dat is de Heer Jezus. Hij is de enige die dat aan kan. Je moet nooit proberen om het zelf uit te gaan redden. Want dan verlies je zeker. Je gaat naar hem. Zegt Heer, ik kan dit niet aan. Ik ben uw kind, ik ben uw schaapje. Dom schaapje, maar ik ben uw schaapje. En u bent de enige die dit aan kan. Om met de... Ah... Is dat ook niet wat Petrus geleerd had? Als je dat zo door zijn brief heen leest, dan zie je hoe hij begint en hoe dat hij dat opbouwt. En tenslotte heb ik u vorige keer verteld dat hij aan het einde van zijn brieven zegt en dat u mag groeien in genade en kennis van de Heer Jezus Christus. Ziet u dat punt? Groeien in genade en kennis van de Heer Jezus Christus. Want dat is het doel van uw leven in de Heer Jezus. Een geweldig doel. De wet. Die is door Mozes gekomen. Maar genade en waarheid is door de Heer Jezus gekomen. Ah, ik ben blij dat Johannes dat zo mooi aangaf. Want anders ga je proberen met je eigen wet dit te volbrengen. En dat gaat niet. Dat gaat niet. Er zijn dingen die gewoon niet gaan. En dan zie je dus hier. Zo, deze 4 waren aan Rafa geboren te Gat. En ze vielen door de hand van David. En door de hand van zijn knechten. En als je dan doorleest in hoofdstuk 22. Dat gaan we niet helemaal doen. Maar wel een paar versen. En David sprak de woorden deze lieds tot de Heere ten dagen. Als de Heer hem verlost had. Wie had hem verlost? De Heere had hem verlost. De Heer had hem verlost. Er is niemand anders die u kan verlossen. U kunt een hele vriendenschaar hebben. Die kunnen u niet blij maken. Die kunnen misschien een paar dingen tegen u zeggen. Dat u mooi vindt. En dan houdt het mee op. Even later ben je weer op jezelf. Dan ben je leeg. Alleen de Heer Jezus kan u die volheid geven. Die volheid die u verblijdt. Die u zegent. Die u versterkt. Die u doet leven. Dat is de Heer Jezus. See? En die. Daar gaan we naartoe. En dat zien we hier dan. Hè? Die hebben verlost uit de hand van al, zij waren uit de hand van Saul. En dan zeiden dan, de Heer is mijn steenrots, mijn burg, mijn uithelper. God is mijn rots, ik zal op hem betrouwen. Mijn schild en de hoorn mijn heils, mijn hoogvertrek en mijn toevlucht, mijn verlosser. Ah, van geweld hebt gij mij verlost. Ik riep de Heer aan die te prijzen is. En ik werd verlost van mijn vijanden. En wie is de grootste vijand? Ik denk dat dat een van de trucjes van de duivel zelf is. Om ons te laten denken dat het vlees veel waarde heeft. Dat het vlees ons kan helpen. Dat we daarin kunnen genieten. Ik denk dat dat een van zijn trucjes is. Ja, kijk eens wat je hier kunt beleven. Kijk eens wat je daar kunt doen. Allemaal trucjes. Ja, maar daar moeten we niet naar luisteren. Nee, we hebben het woord van God. En we hebben een zegen gekregen dat we dat woord kunnen en mogen lezen. De rijkdom die u heeft. We kunnen even kijken naar Psalm 18, als u dat wil. En dan zie je dat dat eigenlijk samenloopt. Want dus hier is die psalm opgeschreven. Hè, dat is Psalm 18. En dan zie je hier hoe hij datzelfde zegt. Want die begint hier ook zo. Van de opperzangmeester een psalm van David. Ik kreeg des Heren die de woorden deze lieds tot de Heren gesproken heeft. Ten dagen als hem de Heren gered had. Uit de hand van al zijn vijanden. En uit de hand van Saul. Dus hij ging van eigenlijk, je kunt wel zeggen. Van die vijanden die we net gelezen hebben. Ging die over op Saul. Want dat werd ook zijn vijand. En later kreeg hij die andere vijanden. Kwam hij ook weer tegen. Dus het is niet dat hij zegt. Nu zijn ze weg. Nu zijn ze vertrokken. Nee. Ik kan alleen maar schuilen in die ware schuilplaats. En de Heere is mijn schuilplaats. Er is geen andere schuilplaats. Er is geen andere hoop. Er is geen andere redding. Er is geen andere verlossing. Er is niets. Alleen mijn Heer. Mijn Heiland. Mijn God. De rots van mijn behoud. Dat is de Heer Jezus. Dat is de enige. Verder is er niemand. Verder is er niemand. Wees ook niet van de gedachte. Oh, ik ga eens naar zo en zo. Die kan me wel helpen. Of ik ga daar eens naartoe. Die zullen me wel helpen. Nee. Nee. Dat is allemaal geen waar. Er is er maar één die je kunt helpen. Ik kan u ook niet helpen. Ik kan het vertellen. En ik hoop dat u helpt. Ik hoop dat u helpt om naar hem toe te gaan. Om hem, voor hem te knielen. Om hem te aanbidden. Om te zeggen, Heer, neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw Heer. Om te zeggen, neem mijn hart en vervul het met uzelf. Oh, ik wil een nieuw kind in de Heer Jezus zijn. Ik wil wederom geboren zijn, Heer, help me. Ah, ik hoop dat ik die leiding mag geven daarin. Maar het is alleen de Heer Jezus, die is bij machten. Hij is bij machten. Volgt u me? Ziet u dat er niemand anders dat is? Er is geen kerkorde, er is geen kerkregel, noem het maar op. Met alle respect, maar er is er geen één die u de macht kan geven over uw zonde, over uw vlees, over uzelf. En er is er geen één die u nieuw leven kan geven. Dat is alleen de Heer Jezus. Kniel! Op dit moment voor hem neer. Kniel voor hem neer. En zeg, neem mijn leven. Laat het Heer toegewijd zijn aan u weer. Oh, wat een verschil dat maakt in het leven. We hebben dat al veel mensen zien doen. Maar dat is werkelijk het enige dat een antwoord geeft in uw leven. Wij al als schapen hebben gedwaald. Alle. Er is er geen een die het goed gedaan heeft. Ik weet niet waarom mensen andere mensen opzetten als iets. Want we zijn allemaal gelijk. Er is geen hoop dat er een beter is dan een ander. De Heer Jezus is de enigste mens. Want hij was God. Hij is God. En hij is volledig mens. Hij heeft alles voor u en mij geleden. Heer, het is geweldig hoe hij ervan schrijft, hè. Hij zei dat ik zal u hartelijk lief hebben. Heere mijn sterke. Zou mooie woorden, hè. Zo, die zei toch, weet toch ook zo zeggen. Heere mijn hart. O God, ik heb u hartelijk lief. Mijn steenrots. Mijn steunsel, zegt hij even daarna. Hè? En ja. op welke ik betrouw, mijn schild en de hoorn, mijn heils, mijn hoogvertrek. Ik ga nog even een beetje verder. En dan moet u even met me meekijken. In Psalm 27. Dat is heel mooi. Dat is heel mooi. En ik lees het altijd op deze manier. De Heere, mijn herder, is mijn licht. En de Heere, mijn herder, is mijn heil. En de Heere, mijn herder, is mijn levenskracht. En dan ga ik een beetje verder naar vers 4. En de Heere, mijn herder, is mijn lieflijkheid. De Heere, mijn herder, is ook mijn schoonheid. En de Heere, mijn herder, die versteekt mij in zijn hut. De dagen des kwaads. De Heere, mijn herder, verbergt mij in het verborgene van zijn tent. De Heere, mijn herder, verhoogt mij op een rotssteen. En hij is de rotssteen. Zie, daar kan niemand bij. Wat toch een rust, wat toch een vrede, wat toch een kracht. Wat toch een liefde dat hij laat zien. Hè? Dat we dat zo toch mogen vertrouwen. Want terwijl we er nu toch zijn, ik wees u er net op. En dat is op het einde van deze psalm. Er staat, zo ik niet had geloofd dat ik het goede des Heren zou zien in het land der levende. Ik was er vergaan. Ah, het goede des Heren mag ik zien. En dan komen die twee woordjes hierna. En daar hangt een hoop aan. Want ik kan u één ding heel snel vertellen, maar ook heel zeker. En dat is, die twee woordjes, die zijn heel moeilijk. Wacht op de Heere. Oh, die zijn zo moeilijk. Dat wachten. Wacht op de Heere. Zijt sterk en hij zal uw hart versterken. Ja? Wat een nadruk komt hier ineens op, hè? Ja, wacht op de Heere. Ja? Hij zal uw hart versterken. Dat is niemand anders die dat kan. Hij wil uw hart vernieuwen. Vernieuw het. Ga naar hem nu. En vraag of dat hij nu uw hart wil vernieuwen. En dat leven geeft. Dat waard is om te leven. Wat toch een wonder van genade. En ik sta er ook van te kijken hoe goed God is in zoveel, op zoveel manieren. En ik ga even terug naar Genesis. Dit is allemaal doorgegeven daar in 1 Petrus, zoals we dat gelezen hebben. En in hoofdstuk 17 van Genesis, hoofdstuk 16. En daar lezen we iets van Sarah. Nou, God had Abraham al lang gezegd dat hij hem tot een groot volk zou maken. Sarah erbij betrokken zijn. Maar als je moet wachten, tijdwijs, dan is dat wel zo onmogelijk moeilijk om te wachten. Wie wil er nu wachten? En waar wil je op wachten? En hoe lang wil je wachten? Want wachten is gewoon een werkwoord. En de mensen schijnen wel harder te werken in het wachten dan iets anders. Nou, daar staat toch, Sarai, Abrams huisvrouw, baarde hem niet. En ze had een Egyptische dienstmaagd, welke naam was Hagar. En ze zegt tegen Abram, neem Hagar maar, dan kan je daar een kind van, die kan op mijn schoot baren. En dan is die zogenaamd van mij. Ja, maar als God zegt, Abraham, ik ga je een zoon geven uit dat huwelijk van jou en Sarah, dan heb je daar geen Hagar bij nodig. Ziet u dat wat er in komt? Hagar was een Egyptische. Ze kwam uit de wereld. En die wereld, die vergaat. Wat een connectie dat is. God had beloofd dat hij hem tot een groot volk zou maken. En dan ga je wachten en dan ga je nog eens wachten en dan ga je nog een beetje meer wachten. En tenslotte zeg je, ja, ik kan niet langer wachten. Ik kan niet langer wachten. Maar de Heere wil dat hij wacht op hem. Ja, dat kan wel zijn, maar ik kan gewoon niet langer wachten. Ik, eigenlijk gezegd, zullen we het maar zo zeggen. Dat is een beetje beter. Ik geloof het niet. Ik geloof het niet. Dan komt het het meest op aan. Hè? En als je dan naar hoofdstuk 18 gaat, dan komt de Heer, die komt er op bezoek bij Abraham. En dan zegt hij nog eens een keertje. Oh. In vers 9, toen zeiden ze tot hem, waar is Sarah, uw huisvrouw? Hij zei, ziet in de tent. En hij zei, ik zal voorzeker weder tot u komen omtrent deze tijd des levens. En zie, Sarah, uw huisvrouw, zal een zoon hebben. En Sarah hoorde het aan de deur, de tent, welke achter hem was. En Abraham nu en Sarah waren oud. Slaat nergens op. Wanneer God iets belooft, wanneer God iets zegt, heeft het niet te maken met leeftijd of wat ook maar, dat je het erbij kunt bedenken. Het heeft te maken met wat hij beloofd heeft. En je zou denken, die mensen die zouden gewoon zeggen, ja maar als ik nou werkelijk de Heer Jezus ga volgen, dan moet ik het nu doen en dan moet ik nog een heel leven, dan moet ik dit en dat begin doen. En waar zegt hij dat? Waar zegt hij dat? Hij wil dat u nu komt en nu uw leven aan hem geeft. En hier zie je dat ook. Ja. En zo lachte, vers 12, Sarah bij zichzelf zeggende, zal ik wel lust hebben nadat ik oud geworden ben en mijn Heer oud is? En dan komt er een pijnlijke vraag. Waarom heeft Sarah gelachen? Oh, no, ik heb niet gelachen. Nee, ik heb niet gelachen. Zie je, wat is dat? Dat zijn gewoon de werkingen van het vlees. Ik heb niet gelachen. Ah ja, dat ga je toch niet zeggen tegen God? Dat je gelachen hebt omdat God iets gezegd heeft. Dan ga ik u iets vertellen. Dat wanneer u dus niet de knieën buigt voor God, dan lacht u om hem. En voor twee, u geeft uw leven over aan de Heer Jezus. En zegt, mijn leven hier, niet meer mijn leven, maar uw leven. Uw leven in mij, door mij, met mij. Niet, ik ga het zelf beter doen. Nee. U gaat toch God niet uitlachen. Sarah deed dat wel. Dus er één ding is heel goed aan de kant van God. Niet aan mijn kant, niet aan uw kant. God die zegt, zou voor God iets te wonderlijk zijn? Wat is daar op uw antwoord? Zou voor God iets te wonderlijk zijn? Dat is een moeilijke vraag. Een hele moeilijke vraag. Nee, natuurlijk niet. God die heeft de hemel en de aarde geschapen en alles wat erin is. Is voor God iets te wonderlijk? Nee, zeker niet. Hij heeft daar die uitkomst gegeven voor het volk van Israël uit Egypte. Hij heeft de uitkomst gegeven, dat hebben we net gelezen, van David. En hij, ga maar door al de wonderen die God gedaan heeft. Nee, God. Is het niet eigenaardig dat de mens leest die Bijbel en die gelooft zogezegd al deze dingen, maar hij gelooft niet dat het te maken heeft met hemzelf. Met hemzelf. Hoe moeilijk het is wanneer je iets van plan bent of denkt dat er iets staat te gebeuren en je weet nog niet hoe of wat, en dan moet je toch eigenlijk wel een antwoord kunnen geven wat er gaat gebeuren. Het is zo dom, hè, wanneer je moet zeggen, ik weet het niet. Eigenlijk moet ik altijd zeggen, ik weet het niet, ik weet niks. Ik weet alleen maar dat Jezus Christus, hij is Heer, tot verheerlijking van God de Vader. En hij wil mijn leven leiden. Hij wil verder gaan in het leven. En zo wil hij dat met u. Volgt u me. Wilt u hem volgen? Leer mij volgen zonder vragen. Vader, wat gij doet is goed. Leer me slechts het heden dragen. Met een rustig, kalme moed. Heden, wat gaat er gebeuren? Nou, ik kan u vertellen wat er gebeurt. Niets gaat er gebeuren dat buiten God omgaat. Hoe u er ook over denkt, of ik dat kan verklaren of niet, heeft er niks mee te maken. Er gebeurt niets buiten God om, dat hij niet weet, dat hij niet in de hand heeft, dat hij niet kan tegenhouden. En dan kun je zeggen, maar waarom gebeurt dit dan allemaal? Weet ik niet. Eén ding kan ik u vertellen, dat God heeft een doel. God heeft een doel. En nu eventjes één stapje nog verder. God heeft een doel met uw leven. Wilt u zijn doel voor uw leven? het nieuwe leven van de Heer Jezus Christus. Is dat vanavond voor u een ware overgeven, een ware overgave. Neem maar leven, laat het Heer. Ja, wanneer? Nu, nu. Er is nooit geen morgen. Nu, nu. Lieve Vader in de hemel, er is nog zoveel te zeggen. Dit is geen kwestie van tijd. We zouden door kunnen gaan een hele nacht, net als Paulus. Heren, we weten dat de mens zijn luisteren is maar zo lang gegeven. Maar heren, dat die mens toch vanavond, dat gij zo nu, ook weten we dat gij ziet in ieder die luistert. En dan vraag ik dat gij zo bij uw Heilige Geest, en ieder die er nu luistert, zo wilt aanraken. Dat zal zijn tot een nieuw leven. Dat de Heer Jezus zo verheerlijkt mag worden. Dat Hij zo gezien mag worden. Want er gaat het toch om. Hem te verheerlijken. Hem erin te dienen en te lief te hebben. Te zien wie Hij is. We danken u voor Petrus die zo'n mooie brief geschreven heeft in de Heilige Geest. Geweldig, Heere. En we hebben er nog maar zo weinig van bekeken. Maar Heere, we danken u dat we altijd verder mogen gaan. En Heere, wat toch een dag zal het zijn wanneer we bij u zijn. En Heere, gaat u dan ons het hele woord onderwijzen? Oh, wat een rijkdommen zijn er toch bij u. Zo oneindig groot. Vader, in ieder geval deze avond dragen we deze aan u op. En bidden dat gij zo uw liefdevolle vaderarmen zo sluit om hen die geluisterd hebben. En dat nog vele anderen mogen luisteren. Heere, opdat uw naam verheerlijk wordt. Lieve Heer Jezus. Lieve Heer Jezus, ik kan alleen maar u danken. Loven en prijzen voor zoveel goedheid. En genade. Dank u, dank u, dank u. In Jezus' naam, dank u. Amen.